Santa Maria de Ratis, de heilige Maria van het Vlot, lijkt me duidelijk, of van de Bark wordt het vertaald, een schip dus. Tegenwoordige kerk die de staat stamt uit 1130 en wordt genoemd Notre-Dame de la Mer, onze lieve vrouwen van de zee, enzovoorts. De kerk heeft trouwens ook gefungeerd als fort en is op die wijze ook gebouwd, vandaar dat ook het dak toegankelijk is, omdat het dan fungeert als uitkijkpost. Wij kunnen dus inderdaad op het dak van die kerk lopen, zometeen. Hier is hij al, hier rechts, ja. Er is een crypte onder de kerk, maar aan reliquieën wordt er weinig meer gevonden. In elk geval, minstens eenmaal per jaar op de bekende feestdag wordt uit de kerk, uit de toren van de kerk, uit een luik, wordt dat schip naar beneden gelaten met daarin de Maria's, hè? De heilige Maria's.
Er zijn nog eendere verzamelaars, dacht ik, reliquieën.
Ja, het schijnt dat er zijn reliekschrijnen met overblijfselen, naar men zegt, van deze dames. In ieder geval van Sarah, maar ik weet niet welke het zijn. Daar ben ik niet achter kunnen komen. En dat zal ook wel niet lukken. Maar het gaat er maar om dat hier deze dames wel degelijk vereerd worden. En dat zelfs de naam van de plaats hier de hele traditie vasthoudt van de landing van de eerste christelijke zendelingen. Een jaar of 3, 4 na de opstanding van Christus. Men noemt dus in dat verband het jaar 35... Baronius noemt dat, of het jaar 36, anderen hebben er 37 van gemaakt om het eventueel te corrigeren. Maar die tijd was het, de tijd waarin de christenen in Jeruzalem vervolgd werden, het evangelie naar Samaria ging, enzovoorts. In die tijd verdwenen deze lui over de Middellandse Zee en kwamen hier terecht. Nou, we gaan eerst de kerk bezoeken en als ik nog wat vergeten ben, vertel ik het u misschien in de kerk, als we de gelegenheid hebben, of anders later op de terugweg. Dan arriveerden in de tijd de eerste Joodse, christelijke zendelingen uit de twee stammen, Joden, bij de Kelten, onder de 10 stammen in een van de belangrijkste delen van het Keltisch gebied dus, omdat het dit gebied nou eenmaal een belangrijke positie innam in het Romeinse Rijk. Bij gelegenheid was Arles trouwens de tweede stad in het Romeinse Rijk, na Rome. Dat was wel iets later dan weer, maar zo was het dan toch. Maar omdat ik het steeds vergeet, noem ik het nu even. De lui die hier aanvankelijk in allereerste instantie aankwamen in die boot, dat waren Jozef van Arimathea, die uiteindelijk geassocieerd wordt met Glastonbury, maar wiens naam in de legendes op vele plaatsen hier in Frankrijk genoemd wordt, gewoon omdat hij daar geweest is en voorbij reisde. Vervolgens natuurlijk Lazarus, die beschouwd wordt als de beschermheilige en namelijk eerste bisschop van Marseille. Dan hebben wij Maria Magdalena, die beschouwd wordt als de beschermheilige van heel de Provence. Er wordt een heel bijzondere positie gegeven, dus feitelijk. Hier links overigens ziet hij flamingo's zomaar in het wild. Voor de ornithologen onder u, de ornithofobisten kijken naar rechts en niet naar links, maar dat is een ander verhaal. Daarna hebben we Maria Magdalena, dezelfde als Maria van Bethanië dus, en haar zus Martha, die zich vestigde in Tarascon, die de naam daar vereerd wordt in het bijzonder, daar hebben we het ook nog over. Dan was er bij ene Marcella, ook een dienstbode, net als deze Sarah. Marcella wordt ook niet genoemd bij de 12, ze wordt niet meegeteld, omdat ze dienstbode was. Ze wordt geacht gebleven te zijn bij in Sint-Maximin. Ik meen zelfs dat we in Sint-Maximin, waar we nog komen van de week, dat daar ook een sarcofaag staat van haar. Nou goed, daar hebben we het nog over. Dan hebben we natuurlijk de beide Maria's, waar we al over gesproken hebben. Vervolgens Sarah, die ook niet geteld werd. Dan was er bij Maximinus. Die komen we dus ook nog tegen in Sint-Maximin, de plaats waar we nog naartoe gaan. Ik meen morgen, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet precies. Maximinus wordt geacht te zijn degene die eerst maximaal was en daarna minimaal. Dat wil zeggen, hij was eerst schat hemeltje rijk en daarna arm, want hij wordt geacht te zijn de rijke jongeling. De Latijnse of Romeinse bijnaam van de rijke jongeling, wiens naam wij niet kennen, maar zo werd hij dan genoemd. Maximin, de rijke jongeling. Dat is makkelijk te onthouden. Dan was daar De blindgeborene, restitutus. De plaats heb ik gisteren in het voorbijgaan aangewezen bij Saint-Paul-Trois-Châteaux, want zo heet het dorp wat er vlakbij is. De blindgeborene dus. Dan was er bij de man die wij uit de geschiedenis kennen als Clemens Romanus. Hij komt hier niet meer voor. De man is wel meegereisd naar Glastonbury. Hij wordt geacht trouwens een Engelsman geweest te zijn. Maar wij kennen hem als Clemens van Rome. Omdat hij in de brief aan de Romeinen ook speciaal genoemd wordt. En ook geschriften geproduceerd heeft die we kennen via de kerkgeschiedenis enzovoort. Maar dat was een Brit die dus wel heen en weer reisde, om zo te zeggen. Dan een Eutropius, die in bijzonder, meen ik, in verband gebracht wordt met Orange. Als ik me goed herinner, doet weinig de zaken nu. Maar hij wordt beschouwd als een van de 70'en die ook in dit gezelschap verkeerde. Dan ene Saturninus, weten ze nou niet. Dan ene Martialis, wiens graf gevonden werd in overeenstemming met de traditie in Limoges. Vandaar dat we op onze terugweg in Limoges overnachten in de hoop dat we gelegenheid vinden om even gauw zijn crypte te bezoeken. Dat zal waarschijnlijk niet meevallen omdat hij maar heel korte tijd open is en lang niet alle dagen. Dus of het lukt weet ik niet, maar aanwijzen kan ik het allicht. En dan hebben wij nog Trophimus, van wie niet zeker is of hij zich in dat schip bevond en hoe hij heen en weer gereisd is. Maar Trophimus is de man die geassocieerd wordt inderdaad met Arles en wiens kerk, of wiens kerk zeg maar zeggen, wij zullen bezoeken. Verder wordt in verband met Gallië genoemd in elk geval Sergius Paulus, die we in Handelingen een keer tegenkomen. Saint-Paul, Serge, wordt hij genoemd. Hij wordt geassocieerd met Narbonne, maar dat ligt zo ver uit de buurt. Dat wil zeggen, hier is Zuid-Frankrijk, maar een stuk in de richting langs de kust, een stuk in de richting naar wat wij Spanje noemen. Ik ben er wel geweest, het is interessant, omdat daar een kerk staat waarvan alle pilaren scheef staan enzovoorts. En de een hoger dan de andere, de een heeft een hogere voet dan de andere. Schots en scheef dus. Als verwijzing naar het schip waarmee hij over de baren hier terechtgekomen zou zijn. Het is toch redelijk vermakelijke dingen. En daar moet een reliquiekastje zijn waarin nog botten van de man bewaard worden. Maar op het moment dat ik er was, was het ding zoek. En ik wist waar het ding moest staan, maar ik vond het niet. Toen hebben wij het nagevraagd. Er kwam een dame, die schoot ons te hulp. Die ging ons voor, zou het aanwijzen. Ze zou het aanwijzen en zegt, nee, het is er niet, het is weg. Maar dat heb ik steeds. De beelden zijn zoek, in Trier zal ik maar zeggen. En net als ik er ben, dan is alles zoek. Maar vooruit. Het verhaal blijft bestaan. Wie had ik nog meer? Ik had trouwens nog een paar namen. Oh ja, en dan hebben we nog, ook niet in de boot, maar wel in Frankrijk geëerd. Saint-Amadour, dat is, die wordt vereerd in Rocamadour. Dat is onze laatste halteplaats op de terugweg. Een van de grote pelgrimsplaatsen onder de Rooms-Katholieken. Net als deze plaats, Sainte-Marie-de-la-Mer. Maar Amadour wordt geacht niemand anders te zijn dan Zacchaeus. Persoonlijk heb ik er weinig problemen mee met al die figuren die ik nou noem. Of die we kennen uit de geschiedenis van de Heer Jezus en de wonderen die hij deed. Het zijn allemaal typen, stuk voor stuk, gewoon op Bijbelse grond. Allemaal typen van de 10 stammen van Israël. Die in tegenstelling tot het Joodse volk zou komen tot aanvaarding van het evangelie. En daar gaat het maar om. Dan nog even in gedachten terug naar de kerk waar we zojuist waren. Wat u wellicht gemist hebt. Ik ook in eerste instantie, omdat het helemaal niet opvalt. Maar wat u wellicht gemist hebt, was dat aan de rechterkant van het gangpad, u weet wel, we komen binnen, lopen door het gangpad naar voren, meteen die crypte in, kijken links en rechts naar schilderijen, ex-foto's, modelscheepjes en wat het maar wezen mag. Maar aan de rechterkant van het gangpad was wel degelijk één bron. Dat heb je waarschijnlijk gemist, maar het is zo. Tussen de kerkbanken in, met een hekje eromheen, deksel erop, helemaal in het donker, maar het was wel degelijk zo. Eén bron dat ik u erop wijs is omdat al die plaatsen die in deze geschiedenis een rol spelen, inclusief die in Brittannië, daar is altijd een bron. Dus altijd vlakbij een bron die in het verhaal betrokken wordt. Dus ook al vergeet ik het te zeggen, onthoud het. Er is altijd een bron bij, maar de bron is de uitbeelding, heb ik nagevraagd aan Isaac. Het is een uitbeelding van de beloften gods. En als er water uit de bron komt, dan gaat het om vervulling van de beloften Gods. En dat is het verhaal. De beloften werden gedaan aan Israël in het algemeen, maar in het bijzonder aan Efraïm. En dus moet die belofte vervuld zijn ergens onder de Kelten. Dat is het verhaal. En ook overal, misschien vergeet ik het, maar ook overal is die kwestie van, het is eigenlijk water, maar inmiddels is het droog land. Het was zee, maar inmiddels is het droog land geworden. Het was Israël, het waren heidenen, maar het heeft deel gekregen aan het burgerschap van Israël. Dat is altijd wat achtersteed, het is altijd dezelfde symboliek. Nou goed, nog wat over de situatie in die kerk daar. Wij keken daarboven naar binnen. Daar zagen wij een schilderij, weet u wel. Ik heb u gezegd, daaruit laat men de kist met reliquieën zakken enzovoorts. Maar het schilderij wat u zag, was de kist met reliquieën. De zijkant daarvan is beschilderd met het tafereel van een scheepje aan land, met één vrouw al uitgestapt, één vrouw nog in de boot. Maar het is de kist met reliquieën. Het verhaal is dit, dat het idee van de landing van deze figuren hier in Sainte-Marie-de-la-Mer is gewoon altijd overgeleverd geworden, is van oudsher bekend. Maar men is het verhaal kwijtgeraakt omdat bij de inval van de Saracenen, de Moren, de Arabieren, de moslims of hoe je ze maar noemt, heeft men, zoals overal hier in het zuiden van Frankrijk, de reliquieën begraven om ze te bewaren, te beschermen tegen de Saracenen, de Mohammedanen die alles wat christelijk was verwoesten. Men heeft het begraven en is daarna vergeten hoe het ook alweer precies zat in de daaropvolgende eeuwen. Later dan, en vooral gebeurde dat in vele plaatsen in de dagen van de Good King René, hoe men die in het Frans noemt, weet ik niet. Het is in ieder geval niet die uit dat café, René, dat was een andere René. Maar koning René van Anjou, en daarmee koning van Arles onder andere, we komen zijn kasteel nog tegen in Tarascon, maar dat is een zijtak. Heeft er niet zoveel mee te maken. Maar in die dagen, dat was in 1450 ongeveer, heeft men opgravingen gedaan in deze kerk hier en vond die crypte waar wij allemaal rechtstreeks ingelopen zijn onder de kerk. Maar dat is de oude kerk. Alleen die was men kwijt. Men wist het niet meer. Maar naar oud gebruik was het zo dat men dikwijls het altaar of zo stelde boven het graf van een of andere belangrijke heilige, om maar in het in terminologie te blijven. Wel nu, daar heeft men gegraven, men vond deze crypte, heeft hem uitgegraven en vond daar inderdaad twee sarcofagen met gebeentes. Hetgeen het verhaal van de beide Maria's bevestigt. Nou goed, die gebeenten heeft men dus verzameld en heeft men gedaan in die reliquiekisten die u erboven in de achter dat luik zag met dat schilderij erop. Maar die kistjes laat men zakken als het op 22, of wat is het, 24 mei. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar het zijn eigenlijk grafkisten dus. Hè. En beneden in de crypte staat alleen nog één onogelijk zwart reliekschrijn. Met daarin enige botten van een van de dames of meer van de dames, wie dat ook maar wezen mag. Vervolgens heeft men ook naast die twee sarcofagen, zal ik dan maar zeggen, gevonden die witte marmeren steen die hier in de buurt helemaal niet thuis hoort, maar men heeft hem hier gevonden, een bewerkte steen ook, een zeer oude en versleten steen, die moet ergens anders vandaan gehaald zijn ooit een keer, maar men heeft die gevonden, men weet dus niet wat voor verhaal er aan vast zit, maar die steen heeft men ingemetseld links in die wand. Sommigen hebben mij gevraagd, wat is die steen er in de muur? Toen heb ik gezegd, oh sorry, dat weet ik even zo gauw niet. Maar dit is het verhaal, men heeft het in 1448 gevonden bij de lichamen, zal ik dan maar zeggen, van de dames en hem in de muur ingemetseld. En in het Engels wordt die genoemd de Pillow of the Saints. Dat wil zeggen het hoofdkussen van de heilige. Dat men wellicht die steen heeft meegenomen uit Palestina, dat zou best kunnen. Dat de steen een rol gespeeld heeft bij de kruisiging, dan wel de kruisafname van de heer, zou best kunnen. Want men heeft in het verleden dikwijls met stenen gesleept als aandenken, zo is dat nou eenmaal. En de meest bekende steen is natuurlijk die steen die men kort geleden dan van Londen weer naar Edinburgh gesleept heeft. U weet wel, Coronation Stone. Steen uit Bethel was het idee. Nou goed, daar moet ik het nodig bij laten. Oh nee, ik moet nog één ding zeggen. Hartelijk dank voor de... ik heb hier een souffleuse. Wij kennen van oudsher een heel belangrijk christelijk embleem. Dat embleem namelijk van geloof, hoop en liefde. Een soort samenvoeging van het kruis, het anker en een hart. Geloof, hoop en liefde. Kruis, anker en het hart. Dat is een heel algemeen geaccepteerd christelijk symbool. Neemt niet weg dat dat het stadswapen is hier ongeveer. Hier in de Sainte-Marie de la Mer. Met een heel ander verhaal erachter natuurlijk. Want het anker gaat over het schip wat hier aankwam. Het kruis wil zeggen dat men hier het evangelie bracht. En het hart wil zeggen dat men inderdaad het evangelie geloofde. Daar komt het op neer. Het is dus gewoon de geschiedenis van hoe het christendom hier kwam. Maar ik moet u zeggen, het een sluit het ander niet uit. De aardigheid is dat we dus zitten met een van de meest bekende christelijke emblemen. Maar het embleem hoort hier thuis, op typologische grond. Uiteraard. Nou, daar moet ik het dringend bij laten. Inmiddels namelijk zijn we weer terug onderweg naar Arles. En het eerste wat wij in Arles zullen bezoeken is Les Alicamp of zoiets. In het Nederlands de Elyséese velden. En in Parijs heet het Champs-Élysées. Dat betekent altijd hetzelfde, de Elyséese velden. Het is namelijk de term Elyséese velden. Ik heb het in Amerika nagevraagd. Daar noemen ze het gewoon de eeuwige jachtvelden. Het is een uitbeelding van het hiernamaals. Dat is wat voor staat, de Elyséese velden. Er zit meer dan vast, maar daar gaat het nou niet over. Maar het is de naam van wat wellicht de oudst bekende begraafplaats is in heel Europa, als je tenminste de Hunnebedden bij Borger niet mee rekent. Maar in ieder geval een zeer grote heidense, Romeinse, maar ook Keltische, heidense begraafplaats al van ver voor onze jaartelling. Daarna komen wij terecht bij het idee dat christendom hier gevestigd werd in, met name dan in Arles. En dat de vraag was of die christenen wel begraven mochten worden daar in zo'n heidense begraafplaats. En terwijl Saint-Trophime, dat wil zeggen Trophimus, over de plaats liep met de gedachte en met het gebed van Heer, wat moeten wij daarmee? Volgens de legende verscheen de Heer aan hem, witte gedaante, maar dat hadden we zelf kunnen bedenken natuurlijk, viel daar op zijn knieën. En een knieval is in Frans zoiets als een genouillade of zoiets. Hè? Nou goed, een knieval. Hij maakte daarmee ook een afdruk met zijn knieën in een steen. Dat is het idee. En hief zijn hand op en zegende de plaats waaruit Trophimus de conclusie trok. De conclusie trok dat inderdaad de gelovigen maar gewoon op die begraafplaats moesten begraven worden. Hetgeen ook gebeurd is. Want geloof het of niet, maar men spreekt van vele tienduizenden christelijke graven die daar ontstonden, hoe zeggen ze iets, in de loop der daaropvolgende eeuwen ook. Waarbij uit in ieder geval heel de Provence, maar zelfs uit heel Frankrijk, de lichamen van gelovigen getransporteerd werden hier naar Arles en daar begraven werden op wat nog steeds bekend staat als Les Alicamp. Waarbij de grafkisten, stenen grafkisten, stonden opgestapeld in drie hoog. Dan bovendien een groot deel van het tegenwoordige buitenwijken van Arles in beslag. Inmiddels is het gebied doorkruist door twee spoorlijnen. Dat is gebeurd rond de eeuwwisseling, 1900 ongeveer. Dus als je een kaartje van Arles ziet en je ziet die twee spoorlijnen, er is een splitsing bij, maar je ziet die twee spoorlijnen, moet u bedenken dat daar waar die twee spoorlijnen zijn, doorkruisten zij de vroegere begraafplaats. Er is tegenwoordig nauwelijks nog iets van over, want men heeft uiteindelijk die stenen kisten gebruikt voor de bouw van Arles en nog zo het een en ander. Vele ook van de prachtige grafkisten zijn in de loop der eeuwen aan buitenlandse relaties cadeau gedaan. Lekker goedkoop, denk ik altijd. En een klein gedeelte ervan is terechtgekomen in het Museum van Oudheden in Arles. Als u tijd kunt vinden, zou u die in deze dagen moeten bezoeken, denk ik. Want als u van kunst houdt, in elk geval van oude christelijke kunst, zou je dat zeker moeten bezoeken. Tegenwoordig is er van Les Alicamp weinig over. Slechts nog één doodlopende laan. Wij zijn daarheen nu onderweg. Ik meen dat het weer 10 frank kost of zo dan mag je heen en weer uitlopen. Ik zou zeggen, doe dat nou voor een keer. En ja, en bepaal je gedachten bij de geschiedenis van die plaats. Bijna onvoorstelbaar. Op de brug, de naam van Trinquitaille of zoiets, als ik het goed zeg. En als ik me niet vergis. Op de brug, een van de bruggen, oude bruggen over de Rhône. Daar was altijd personeel om de voorbijvarende schepen te ontdoen van die grafkisten die er bovenop stonden. Er stonden merktekens op, weet u wel, bestemd voor Les Alicants. En vanaf de brug dan werden die grafkisten, of wat het maar waren, met de pikhaak van het schip gehaald, zal ik maar zeggen, om ze te begraven in de Les Alicants. Vele tienduizenden, onvoorstelbaar. Het verhaal over de knieval vertel ik, omdat langs de weg van Arles naar Marseille, langs een aquaduct, daar is al lang geen begraafplaats meer, maar er staat nog wel een kapel met daarin die steen met de knieafdruk van de Heer Jezus. En de kapel heet dus inderdaad de Genouillade of zoiets.
Hè? Ganouillade.
Ganouillade?
Ja, met een A.
Met een A? Nou, vooruit dan maar. Nee, Han heeft nog goede ogen, maar er is iets met het licht, zegt hij. Ja, dat is vooruit. Ik kan het niet goed lezen. Maar er staat op de kaart. Of we daar een bezoek aan brengen, denk ik niet. Misschien dat we er nog langs rijden van de week. Per slot gaan we nog naar Marseille. Weet ik ook niet. Maar daar gaan we dus eerst naartoe, naar die begraafplaats. Daar is ook oorspronkelijk Trofimus begraven. Er heeft ook een kapel gestaan die aan hem gewijd was. Maar u begrijpt dat men met de overblijfselen van Trofimus ook gesleept heeft. Van de ene kant naar de andere kant, uiteraard. Daar zijn ook data van bekend, maar die kan ik natuurlijk zo in de gauwigheid niet terugvinden. Oh ja, toch wel, heb ik hier bij de hand. Het gebeente van Trofimus heeft men in 1972 van Alicamp, van de begraafplaats dus, naar de kerk gebracht van het Centrofim, waar we straks naartoe gaan. 972. In 1078 heeft men weer teruggebracht naar Les Alicamp. Enzovoorts. Uiteindelijk schijnt het, maar precies weet ik niet, maar voor zover ik weet, 29 september 1152, toen de kerk daar ter plekke gewijd werd aan Stefanus, waarover zometeen meer, toen heeft men het gebeente van Trofimus vervolgens overgebracht naar Autun. En dat is een heel noordelijke. Men heeft het dus meegesleept. Dat de kerk bij gelegenheid gewijd werd aan Stefanus, heeft een reden. Het idee is dat Trofimus familie was van Stefanus. Een neef heet zoiets, hè? Een neef. Hij was familie van Stefanus. En hij zou, Trofimus zou de schedel van Stefanus hebben met zich meegedragen. En dus ook gebracht hebben hier naar Arles. Nogmaals, wij vinden dat vreemd. Maar tegen die cultuur is dat niet zo vreemd. Het heeft lang geduurd voor ik daarachter was hoe dat in elkaar stak, om de eenvoudige reden dat de verwijzingen naar Stefanus dikwijls gegeven worden als verwijzingen naar Saint-Étienne. Want in het Frans heet Stefanus Étienne. Onthoud het, als u dus die naam ziet staan, Étienne, het is Stefanus. Waarom die naamsverandering of hoe dat in elkaar steekt, weet ik niet. Maar je moet het gewoon weten. In die kerk, Centrofim, daar vindt men ook in een van de reliquiekastjes de schedel van Stefanus met uiteraard een gat in de schedel. En terwijl ik zeg, denk ik, geloof het of niet. Maar er zijn niet zoveel redenen om het niet te geloven. Zo zit het gewoon. Dat kan heel goed. Waarom ook niet? Nou goed. Dan moet ik me even oriënteren op die kerk van Centrofim, want ik heb daar natuurlijk ook niet de gelegenheid om veel te vertellen. In elk geval, in de beroemde portaal van de kerk vinden wij afbeeldingen van nogal wat apostelen, waaronder inderdaad Saint-Étienne, dat wil zeggen Stefanus, maar in het bijzonder ook Trofimus, die daar uiteraard een ereplaats heeft. Ik zal het u wel wijzen. En niet alleen is dat zo aan het portaal van de kerk, maar ook in het bijbehorende klooster, en dat kost geld om erin te gaan, ook in het bijbehorende klooster en de kloostergangen, galerijen, ook maar heet, vindt men afbeeldingen van het hele verhaal. Dat wil zeggen inderdaad ook van Trofimus, maar ook van de voetwassing, de zalving van de Heer Jezus door Maria Magdalena, namelijk Maria van Bethanië enzovoorts. En van het verhaal van Martha en de Tarask in Tarascon. Maar dat verhaal komt van de week nog vanzelf wel een keer voorbij. In de kerk vinden wij wel degelijk beenderen, dat wil zeggen reliquieën, van Trofimus, ook van Martha, ook van Maria Jacobé, want zo wordt ze hier weer genoemd, Maria van Cleopas, en ook van Maria Salome. En verder vinden we schilderijen met daarop afgebeeld Trofimus met op de achtergrond het antieke Arles. Nou eens even kijken wat ik nog meer daarvan moet vertellen. Ja, de namen van die kerk, soms heette de basiliek, dan weer heette de kathedraal, dan weer heette gewoon een eglise, maar het heeft allemaal te maken met de historie van de kerk. Het is dikwijls wat verwarrend. En soms heet hij dus de kerk van Saint-Étienne, dan weer heette de kerk van Saint-Stéphane, en dan is het weer gewoon de kerk van Saint-Trophime, of wat er maar wezen mag. Maar het is één en dezelfde kerk. Interessant detail is dat voor de kerk staat op het plein staat een obelisk. Uit Egypte, wat moet dat gekke ding hier? Leuk hè? Net als in Londen. En obelisk, wat moet dat rare ding hier? Nou ja, als je het navraagt, zeggen ze, nou ja, dat is gevonden de plaats waar vroeger het hippodroom was. Dat wil zeggen, hoe heet zoiets? Het theater van de paardenrennen. Dat was er ook aan de zuidkant van Arles, dus niks van over. Maar daar heeft men die obelisk gevonden. Men heeft hem op het plein gezet in het centrum van Arles voor de kerk van Saint-Trophime. Ik vind het wel leuk, want het heeft natuurlijk toch iets met elkaar van doen. Jozef, Egypte, Efrem, in Egypte geboren, kindstammen van Israël, maar wel buiten Israël, enzovoort. Pracht verhaal. En voor de statistiek dan nog even, tegenover de kerk van Saint-Trophime, want dat vergeet ik straks toch aan te wijzen, Staat ook een oud kerkgebouw. Ik meen dat het museum is trouwens tegenwoordig. Ik ben er nooit in geweest. Maar er staat een kerk tegenover. Die was in ieder geval gewijd aan Sint Anna. Dat wil zeggen de moeder van Maria. Maar we zijn al in plaatsen geweest die aan Sint Anna gewijd waren. Waaronder in Cornwall. Als u zich goed herinnert. Met andere woorden, ze wordt geacht een Keltische oorsprong te hebben. Kijken wat ik nou nog moet vertellen, dat weet ik zo gauw niet. Goedemorgen alsnog, broeders en zusters. Ik hoop dat u goed geslapen hebt. Dat geldt dan voor degenen die alsnog naar bed gegaan zijn vanmorgen vroeg. Hield van mee. Ik dacht even dat we in Woepertaal waren, in de Kaminrouw. Maar vooruit maar weer. Op ons gepubliceerde programma staat voor vandaag vermeld een bezoek aan Aix-en-Provence. Aan La Sainte-Baume, geloof ik. En aan Saint-Maximin. Dat Aix-en-Provence, dat kunt u vergeten. Het is wel een van de voormalige hoofdsteden van de Provence. Maar de enige reden waarom we daar naartoe zouden gaan is omdat daar in ieder geval Maximinus gewoond zou hebben. En de gedachte is dat deze Maximinus, dat wil zeggen de rijke jongeling die niet meer rijk was, uiteraard, want hij was minus geworden. Die zou daar gewoond en gewerkt hebben, min of meer in samenwerking met of in gezelschap van Maria Magdalena. Want zo gaat dat, de dames waren nooit alleen, er was altijd een heer bij die erbij was, zal ik maar zeggen. Ja. Heeft nog niemand gevraagd hoe kan het nou dat de dames het evangelie brachten hier? Want in de Bijbel staat toch dat ze. Moeten zwijgen in de gemeente en mooi wezen. Nou, dat had er kunnen staan, zal ik maar zeggen. Nou, goed. Zo kan hij dus wel weer even. Aix-en-Provence heeft inderdaad een kerk die genoemd is naar Maria Magdalena. Maar er worden verder, voor zover ik weet... Geen overblijfselen gevonden, nauwelijks verwijzingen daarnaar enzovoorts. Er hangt wel een Rubens, naar het schijnt. Dat wil zeggen de schilderij van Rubens in de kerk, notabene. Dus ik vraag me nog steeds af wat er eigenlijk op dat schilderij te zien is. Dat het in de kerk hangt, maar vooruit. Maar wij passeren dat dus. En wij gaan wel naar La Sainte-Baume, zoals het heet. Eigenlijk wordt de naam La Sainte-Baume gegeven aan de hele streek daar. Hetgeen het nogal lastig maakt om je daar te oriënteren. Maar die Sainte-Baume, dat betekent zoveel als een heilige grot. En daar is ook inderdaad een grot. Er loopt een prachtige bergrug eigenlijk dwars door het gebied. Waaraan het gebied zijn naam ontleent. In die berg, want zijn inderdaad diverse grotten. Maar een daarvan is de beroemde grot waarin Maria Magdalena 30 jaar gewoond zou hebben. Volgens de legende. Dat is inmiddels een soort kapel, zal ik maar zeggen. Er is ook een klooster uiteraard bijgebouwd. Op heel bijzondere wijze tegen de bergwand aan. Ik krijg er altijd wat pijn in mijn buik van als ik daar kom en over de rand kijk enzovoorts. Het is een hele klim. Maar het is een plaats die heel de omgeving domineert. En van oudsher ook een bedevaartplaats geweest. Daar hebben we het wellicht later nog over. Maar het is maar dat u weet waar we naartoe zouden gaan. Tegenover die bergwand met deze grot. Een kilometer of 18 daar vandaan naar het noorden toe ligt de plaats Saint-Maximin. Genoemd dus naar Maximinus, die dan weliswaar zijn domicilie gehad zou hebben in Aix-en-Provence, maar naar wie dan toch die plaats Saint-Maximin genoemd is. Daar is ook een kerk gewijd aan Maria Magdalena. En daar gaan we wel degelijk naartoe, want daar is wel degelijk het een en ander te zien. Nou goed, ik vertel je daar later wel meer over. Nog even iets over Arles en de omgeving hier. Arles, bekend als het Rome der Galliërs, maar dan wel een Rome in zeer klein formaat, zoals we gezien hebben. Dit Arles ligt aan de Via Aurelia. Hetgeen interessant is, want de Via Aurelia is de uitvalsweg vanuit Rome naar het noorden, langs de kust. Dat was een aardige camping, waar heb ik vorig jaar gekampeerd, geloof ik, aan de Via Aurelia. Maar de Via Aurelia is de tegenhanger van de Via Appia. De Via Appia loopt vanuit Rome althans naar het zuiden, zuidoosten eigenlijk, maar min of meer langs de kust. En de Via Aurelia heet zo omdat hij naar het westen gaat. Vanuit Rome kan dat natuurlijk niet. Want dan kom je in de Middellandse Zee terecht. Maar het is de kustweg. Helemaal de... Ja, hoe heet het zo gauw allemaal? Die plaatsen langs. De kust langs de Italiaanse Riviera, zal ik maar zeggen. De namen willen me niet binnen schieten. En dan langs de Côte d'Azur, via Monaco, zal ik maar zeggen, zoiets. Hier in Frankrijk de kust langs. En die Via Aurelia, die is officieel de weg van Rome naar Spanje. Dat is de officiële gedachte. De weg naar het westen, maar gewoon de weg van Rome naar Spanje. Alleen de naam Spanje is een wat ruim naam, maar wat ruim begrip. Wij lokaliseren Spanje ten zuiden van de Pyreneeën. Maar ik moet u waarschuwen, in de oudheid werd de naam Spanje wel degelijk ook toegepast op een gebied noordelijk van de Pyreneeën, inclusief hier de omgeving van Arles en de Provence enzovoorts. Zodat als Paulus zegt dat het de bedoeling is dat hij weliswaar naar Rome reist, in Romeinen 15 en Romeinen 16 meen ik, dat het de bedoeling is dat hij naar Rome reist, maar daarna hoopt hij naar Spanje te reizen, dan is de gedachte dat als hij dat niet over zee doet, maar hij gaat over de weg, dan gaat hij de Via Aurelia af en dan komt hij netjes dwars door Arles hier. Langs Montmajour, maar daar zijn we verder nog niet langs gekomen. Ik zal mijn best doen om dat morgen even te regelen. Maar dan komt hij deze route langs en dit is eigenlijk al Spanje. Trouwens, het hele gebied nog steeds heeft hier grote Spaanse invloeden. En Spanje is dus in hoge mate synoniem voor Gallië of anders voor Zuid-Gallië. Het idee is ook dat Paulus hier onderweg naar Spanje, na zijn bevrijding uit gevangenschap, na zijn 2 jaar gevangenschap in Rome, inderdaad naar Spanje geweest is, onder andere, maar in ieder geval naar het westen gereisd is en hier in Arles ook een bezoek gebracht zou hebben aan Trofimus. En gisteren op de trappen van de kerk aan Trofimus gewijd, heb ik ook even gauw gezegd dat hier in Arles ergens ook een plaats of een huis is Dat men aanwijst, wie dat dan moet aanwijzen weet ik niet, want ik heb het nog nooit gevonden. Maar van ouds een huis dat men aanwijst als de plaats waar Paulus en Trofimus elkaar ontmoet zouden hebben enzovoorts. Of dat zo is weet ik niet, maar zoals gezegd, dit soort zaken houden natuurlijk de geschiedenis levend. En daar gaat het eigenlijk maar om. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Oh, wat ik ook niet gezegd heb, is Arles in het Latijn was Arelatis, Arelate of Arelatensis. Maar de naam Arles is wel degelijk de oudere naam in het Keltisch. Arles. En men schrijft het dan, voor degenen die het opschreven, Ar-L-A-I-T-H in het Keltisch. En dan betekent het voor de moerassen. En daarmee is dus inderdaad zelfs heel de locatie van de plaats vastgelegd in de naam. Het ligt tussen of voor aan de grens van de Marshlands, de moerassen, op dezelfde wijze als ook Glastonbury. Ik weet niet of die opgevallen is, maar Arles ligt wel degelijk op één heuvel. En voor degenen die gisteren alsnog een rondje gemaakt hebben om het amfitheater, aan de ene kant blijkt dat het terrein van het amfitheater uitgehakt is, om zo te zeggen, uitgegraven is uit de helling. Aan de andere kant blijkt dat het terrein opgehoogd is ter wille van het amfitheater. En dat vindt u een duidelijke indicatie van de ligging van Arles, wel degelijk op een heuvel. Het was dus ook een eiland, net als Glastonbury, te midden van de moerassen. En zoals Glastonbury ook niet alleen was, maar het waren drie eilanden, zo vind je hier dat ook. Een paar meer trouwens. Buiten Arles vind je nog Montmajour en nog een paar eilanden. Ik weet niet of ik de namen zo gauw bij de hand heb. Ja, bij elkaar worden dat geacht. Er zijn drie heuvels net ten noorden van Arles. En Montmajour dan in de loop van de geschiedenis was dan ook ooit bekend als Sint-Petrus-eiland. Genoemd naar Petrus om een of andere reden, maar het had natuurlijk van doen met de abdij die daar opgebouwd was. Die abdij in Montmajour was trouwens een hele grote en een met lange armen om zo te zeggen. Want de abdij in Marseille, de kerk van Sint-Victor, waar we donderdag naartoe gaan, is gebouwd vanuit Montmajour. En de abdij in La Sainte Marie de la Mer was eveneens gebouwd vanuit de abdij van Montmajour. Hetgeen ons niet zo vreemd in de oren klinkt, want langs die zuidkust van Zuidwest-Engeland kwamen wij ook nogal wat kerken tegen en overblijfselen van abdijen. En die waren net zo allemaal gebouwd vanuit de grote abdij in Glastonbury. Het is precies hetzelfde verhaal. Eén centrum en van daaruit kleinere centra in de omgeving. Dan laten we het voorlopig even bij, de rest vertel ik u later. Inmiddels komen we dan in het gebied wat bekend staat, de hele streek, als La Sainte-Baume. Maar genoemd dus eigenlijk naar alleen maar die ene grot waar het om gaat. We hebben hier bergruggen van west naar oost. Aan de rechterkant in het algemeen ziet u die dingen ook, soms links ook, maar dat zul je straks nog wel meer zien. De gedachte is dat dan in zo'n berghelling, hier aan de rechterkant ergens, maar dat duurt nog wel even, dat daar die grot is, zo halverwege de steile wand. En aan de linkerkant, 18 kilometer er vandaan ongeveer, ligt dan de plaats Saint-Maximin. De zetel van de rijke jongeling, om zo te zeggen. Om u een indruk te geven van hoe waarschijnlijk of hoe onwaarschijnlijk het verhaal is dat Maria Magdalena met name hier geleefd of gewerkt dan wel zou hebben, dan wel gestorven zou zijn, vertel ik u een verhaaltje ongeveer. Moet ik altijd bij spieken, want het zijn weer jaartallen, weet u wel. En het was voor 1600. Het was in ieder geval was het zo dat volgens de geschriften is dat het, dus geschreven geschiedenis. In 415 werd hier door Sint Cassian, want zo wordt hij genoemd hier. Cassian, ja, kan het ook niet helpen. Het is geen Maleis, maar vooruit. Johannes Cassianus, hij zegt, zeg maar Janus, zegt hij. Maar door Johannes Cassianus werd hier een klooster gebouwd. In Sint-Maximin namelijk. Hij bouwde er trouwens ook een meteen in Marseille. Waar, bij de kerk van Sint-Victor, maar daar hebben we het nog over. Maar in die tijd, 415 ongeveer, in die tijd stonden in een kapel hier in Sint-Maximin, stonden vier marmeren tombes. En officieel in één daarvan de stoffelijke resten van Maria Magdalena. En dat is dus verbazend lang terug. En wie zou dat nu, 1500 jaar later, beter weten en moeten bestrijden, denk ik altijd. Maar het heeft er honderden jaren gestaan, totdat in 710 de monniken en in het algemeen de christenen vluchten voor wat wij noemen in Nederland de Moren, dan wel de moslims, en wat men hier noemt de Saracenen. Kortom, men vluchtte voor de Arabieren. Want dat is het, hè? U weet wel, de invallen van de Moren, daarna verslagen door Karel Martel bij Tours en Poitiers. Goed, hè? Daar heb ik niet eens over nakijken, maar dat heb ik een keer geleerd uit het hoofd. Maar goed, ik weet ook niet waarom, maar dat is me bijgebleven. Maar in 710 vluchten de monniken dus voor de Saracenen, zoals het Franse, de Franse versie luidt. En wat ze toen gedaan hebben, dat is, ze hebben de gebeentes van Maria Magdalena verwisseld met die van ene Sidonius. Wie dat precies is, is niet helemaal duidelijk. Want de naam Sidonius wordt ook gegeven aan Restitutus, namelijk de blindgeborene die genezen was. Maar het schijnt dat er dan toch minstens twee Sidoniussen geweest zijn. Maar dat doet er nou weinig toe. Zij verwisselden de gebeentes van Maria met die van Sidonius. Uit de ene kist, ene stenen kist in de andere uiteraard. En vervolgens begroeven zij die vier tombes, althans ze bedekten ze. En daarna bedekten ze zelfs de hele kapel waarin het spul stond met aarde en zand. En bekend is precies wanneer men dat deed. Op 6 december van het jaar 710. Dat is dus erg nauwkeurig. Gaan we weer verder. Pas in de 10e eeuw overigens, 900 zoveel, verdwenen de Saracenen weer en keerden de monniken naar de plaats terug. Maar die wisten toen niet meer hoe het precies in elkaar stak en waar de spullen gebleven waren, om zo te zeggen. Daarna in de 11e eeuw werd de Romeinse naam Villa Lata gewijzigd in Sint-Maximin. Met terugverwijzing dus naar de oude geschiedenis van Maximinus, die daar gewoond en gewerkt zou hebben. Men zocht weliswaar toen naar de overblijfselen, maar die bleven voorlopig onvindbaar. In de tijd overigens van de Saracenen was er een abdij in Vézelay. En de abt van die abdij, die zond in 880 zijn prior, Badillon, zond hij uit naar Aix om daar de omgeving van Aix om daar te zoeken naar de reliquieën van Maria. In het geheim dus. En twee jaar later kwam hij terug. Twee jaar later, 882, keerde hij terug met wat officieel genoemd wordt een belangrijk deel van de stoffelijke resten van de heilige. En sindsdien zijn er pelgrimages geweest tot vandaag naar Vézelay. Omdat daar overblijfselen van Maria zouden zijn. Maar dat is een zijlijn. In ieder geval worden nog officieel twee reliquieën van Maria bewaard in Vézelay. Maar daar gaat het nou verder niet om. Inmiddels komen wij terecht op 9 december 1278. Want toen vond prins Karel II van Salerno, Italiaan dus, prins Karel II was aan het werk, was op zoek naar deze overblijfselen, hoogst persoonlijk, met de spade in de hand en met een verzameling personeel uiteraard. En zij vonden de tombe van Sidonius. Maar u en ik hebben al gehoord zojuist dat men de gebeentes van Maria Magdalena en van Sidonius verwisselt. Men had het verwisseld. Maar prins Karel II vond dus de tombe van Sidonius. Hoe hij dat wist? Ja, gewoon omdat het erop staat. Toch? Nou goed. Wat ze toen gedaan hebben, is even het deksel lichten, erin kijken en inderdaad een gebeente. En vervolgens heeft men deksel weer opgedaan en Kareltje heeft de kist verzegeld met zijn koninklijke zegel enzovoorts. Want dat ging op hoog niveau en dus zeer officieel. Op 9 december 1279. Op 18 december, anderhalve week later, werd de kist geopend in het bijzijn van nogal wat hoogwaardigheidsbekleders en in elk geval de bisschoppen van Kareltje heeft de kist verzegeld met zijn koninklijke zegel enzovoorts, want dat ging op hoog niveau en dus zeer officieel op 9 december 1279. Op 18 december, anderhalve week later, werd de kist geopend in het bijzijn van nogal wat hoogwaardigheidsbekleders en in elk geval de bisschoppen van Aix en van de bisschop van Arles. Maar daar werd de kist geopend. Men vond inderdaad een gebeente. Het enige wat er aan miste, wat raar verhaal, sorry. Maar het enige wat er aan miste was een deel van de onderkaak. Achterste gedeelte van de onderkaak, daar waar de onderkaak scharniert aan de schedel. Dat wil zeggen de onderkaak, daar gewoon waar de tandjes aan zitten, dat was er allemaal nog. Maar alleen van beide kanten het achterste deel van de onderkaak mankeerde. Nou goed, wat men bovendien vond in die kerk, in die kist, vond men, men vond een stuk perkament verpakt in kurk. En daarop was geschreven, op het perkament uiteraard was geschreven, hoe men op 6 december 710 de resten van Sidonia, van Sidonius en Maria Magdalena verwisseld had. En dus was de conclusie dat het gebeente wat men daar vond inderdaad was van Maria Magdalena. En alles was uiteraard oorspronkelijk gebeurd om die resten te bewaren voor de, nou ja, te beschermen voor de Sarazenen uiteraard. Dat is nog niet het eind van het verhaal, want weer een jaar later, op 5 mei 1280... kwam men opnieuw samen om het gebeente uit die kist plechtig over te brengen naar de kerk en de reliquieënkasten en weet je veel, ik weet wel, het hele gedoe, zoals langzamerhand gebruikelijk. En toen vond men, verpakt in schors, een nog oudere inscriptie in het Latijn, maar mijn Latijn is niet meer zo best, dus ik zeg het maar gewoon in het Nederlands. Daar stond op, hier ligt het lichaam van Maria Magdalena. Nou, lijkt me toch duidelijk genoeg. Het verhaal gaat nog verder en het klinkt onwaarschijnlijk, maar het kan redelijk goed bewezen worden. Men vond namelijk dat op de schedel van Maria, daar bevond zich nog een stukje huid. Op het voorhoofd. Aan één kant, ter hoogte van de wenkbrauw, juist boven de wenkbrauw. Daar was nog een stukje huid aanwezig en de verklaring die men eraan gaf was dat dat de plaats geweest moest zijn waar de Heer Jezus haar met bekende twee vingers zou hebben aangeraakt toen hij tot haar zei in de hof van Jozef van Arimathea: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, enzovoorts. Ik weet wel, dan zeggen wij, nou dan hebben ze elkaar niet aangeraakt. Dan moet ik u zeggen, dat staat nog te bezien. Want ook in dit geval denk ik dat het in de eerste plaats niet een technische of biologische aangelegenheid was, maar een typologische. Want als ik het deze keer dan maar vlug vertel, Maria Magdalena is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël die tot geloof zouden komen als zodanig. En als de Heer zegt, raak mij niet aan, komt dat in de categorie van profetieën, waarin op zijn minst gesuggereerd wordt dat weliswaar het evangelie terecht zou komen bij de 10 stammen van Israël, maar dan toch zonder dat er officieel sprake zou zijn van gemeenschap, een relatie namelijk tussen de Heer en die 10 stammen. Heb je dat? Dus het kan best dat hij haar toch gewoon aanraakte op een of andere wijze. In ieder geval, Even verder gaan met dat verhaal over een stukje huid. 500 jaar later, in 1789, viel dit stukje huid alsnog af van de schedel. Sorry. En werd vervolgens geplaatst in een aparte reliekschrijn. Die wij zullen zien, want als ze het niet verzet hebben. Ik ben altijd bang dat ze dat doen. Zulke dingen overkomen mij namelijk altijd. Maar goed. Maar als mee zit, dan vinden wij straks in Sint-Maximin inderdaad de schedel van Maria Magdalena. En daarnaast een aparte reliekschrijn waarin dat stukje huid of wat er van over is nog bewaard wordt. Het is dus echt niet zomaar een verhaal. Het kan inderdaad met bewijsstukken aangetoond worden. En als het dat niet betekent en als het dat niet is, dan zitten we met een veel groter probleem. Want dan is de vraag, wat is dat in vredesnaam wel? Nou goed. Overigens, in 1295, dat is weer 6 jaar later, werd bij onderzoek in Rome gevonden de 2 ontbrekende stukken van de onderkaak van Maria Magdalena. 2 stukjes bot dus die daar bewaard werden in de sacristie van Sint-Jan, zeg ik maar in het Nederlands voor het gemak. Sint-Jan Lateranen heet zoiets. Waar het beschouwd werd, waar het geregistreerd stond ook als reliquie van Maria Magdalena. En daarmee is het verhaal weer compleet. Het idee is dat men weliswaar de hele boedel, ben ik geneigd te zeggen, begraven heeft voor de Saracenen, maar dat men enige onderdeeltjes alsnog toch gered heeft en gebracht heeft naar Rome. Het lijkt me in ieder geval zeer waarschijnlijk. Er is dus echt heel historisch heel weinig tegen in te brengen, mede omdat het inderdaad historisch vastgelegd is. Namelijk, het is opgeschreven geworden in de loop van de geschiedenis. Nou goed, daarover later meer. Wij gaan namelijk eerst naar de grot waar Maria Magdalena zou gewoond hebben. In La Sainte-Baume, de heilige grot om zo te zeggen. Men zegt 30 jaar lang. En als... penitentiair zegt men, waar ze boete gedaan zou hebben. Ik zou eerlijk niet weten waarvoor. Als je uit genade leeft, zou ik niet weten waarvoor je boete zou doen. Maar dat is het latere idee. Iemand die in een grot woont, teruggetrokken, ja, die doet daar boete of zo. Die legt zichzelf straf op. Maar je zou je daar niet al te veel van aan moeten trekken van dat soort gedachten. Waar het om gaat is dat het wonen in zo'n grot en dus in de rots, met uitzicht over het terrein, over de omgeving enzovoort, natuurlijk in hoge mate een typologische aangelegenheid is. Het gaat immers om, wat de gemeente betreft, afzondering van de wereld en schuilen in de rotssteen. Dat is namelijk Christus, dat is waar het om gaat. En de vrouw heeft ook niet in de eerste plaats de verkondigende functie. Dat is altijd wat men er meteen van denkt. Maar het is niet in de eerste plaats de verkondigende functie. Maar de functie die deze vrouwen, want het waren natuurlijk alles bij elkaar, nogal een paar meer, die ze gehad hebben, is in hoge mate een typologische. En dat is maar waar het om gaat. In de tijd in verband met Glastonbury heb ik er uitgebreid op gewezen dat nou eenmaal de Kelten een verwachting hadden van de komst van wat wij zouden noemen een Messias, maar in ieder geval een verlosser, een grote koning of wat het maar wezen mag, een verlosser die geboren zou moeten worden uit de vrouw, de Magna Mater, de oermoeder of wat het maar wezen mag, hoe men het ook maar noemt. Maar het idee onder de Kelten, onder de Galliërs, was de vrouw zou voortbrengen enzovoorts. De vrouw zou verlossing brengen, is de gedachte. Soms denk ik dat die hele gedachte nog is blijven hangen in onze taal. Verlossing. Nou goed, laat maar zitten. Maar datzelfde idee vinden we dus hier net zo goed terug. Op allerlei verschillende manieren. Eens even kijken. Ze woonden halverwege dus de steile wand van de berg. Volgens de verhalen had ze dan dus niet te eten en te drinken. Maar dat gaf niet, want 7 maal per dag kwamen de engelen. En die droegen haar helemaal naar de top van de berg. Daar staat dus ook een kapel, maar daar ben ik nooit geweest. Die top schijnt iets van 1 kilometer hoog te zijn. En de grot een paar 100 meter lager. Precies heb ik het nooit kunnen vinden, want men meet dat kennelijk met de Franse slag. Met als gevolg dat je altijd verschillende opgaven krijgt. Maar het is weinig van belang. De wandeltocht naar de grot is ook moeilijk te zeggen. Sommigen lopen het in 20 minuten, anderen doen er een uur over. Maar ik moet u zeggen, eigenlijk is het helemaal niet de bedoeling. Wat mij betreft kan het niet schelen. Maar het is niet de bedoeling dat men dat zo snel mogelijk loopt. Want die route vanaf, laten we zeggen, de begane grond naar de grot wordt beschouwd als een pelgrimsweg. Met verschillende staties, dus enzovoorts. En sommigen leggen de weg dus af op hun knieën of zo. Omdat ze dan misschien in de hemel komen. Dat soort dingen komen allemaal voor natuurlijk. Maar van oudsher is het dus inderdaad een van de grote bedevaartplaatsen. Al is dat wat lang geleden. En eigenlijk is het zo dat heel veel plaatsen die wij nu in de loop van deze week bezoeken. Van ouds bedevaartplaatsen waren. En wanneer men op bedevaart ging, bezocht men dus achtereenvolgens al deze plaatsen onderweg naar de grootste bedevaartplaats dan Santiago de Compostela of zoiets. Dat ligt nog verder weg en misschien, als we helemaal niks anders meer weten, organiseren we nog eens een reisje daar naartoe. Maar dat is dus noordwest Spanje. In het gebied waar de Basken wonen, die inderdaad ook geen gewone Spanjaarden zijn, maar waarschijnlijk ook nog oude Kelten gewoon. En vandaar dat die jongens zich ook nog nooit aangepast hebben. En vandaar dat die Basken zich ook gedragen als die Galliërs in dat ene dorpje wat wij hopelijk zo goed kennen in het noordwesten van Frankrijk. Want hetzelfde verhaal, dat zijn namelijk nog Kelten. Dat is het idee. Of Galliërs, zo je wilt. Dus Noordwest-Frankrijk. Waar men de naam Finisterre tegenkomt, einde der aarde. Maar het is ook Noordwest-Spanje waar men dezelfde naam tegenkomt, Finisterre, de einde der aarde. Dezelfde naam die wij trouwens tegenkwamen in Cornwall, om gelijksoortige redenen, uiteraard. Nou goed, wat wij kunnen verwachten in die grot, als we er eenmaal zijn, is een staand beeld van Maria. En een beeld van diezelfde Maria in knielende en in mediterende houding. Die beelden zijn niet zo oud. Die zijn uit de vorige eeuw. Net 100 jaar oud of zoiets. Dus dat valt wel mee. Men vindt er ook een reliquienkast. Een reliekschrijn. Ook maar 100 jaar oud. Dat valt dus allemaal wel mee. Maar daarin zou zich bevinden, het zij een scheen, het zij een dijbeen van Maria. Ze heeft dure benen, zuster, ja, nou goed. Ja, je moet er wat laconiek over doen. Ja, dat gebeurde gewoon zo, dat werd verdeeld. En de diverse plaatsen ontleenden hun, of de diverse bisdommen en abdijen ontleenden hun status aan bezit aan reliquieën dat ze hadden enzovoorts. Dat is niks bijzonders, want dat was niet alleen in de middeleeuwen zo, maar het is in onze dagen nog steeds zo. Precies hetzelfde verhaal. Dus we doen er maar wat laconiek over. Het gaat er maar om dat inderdaad deze plaatsen verbonden zijn met deze geschiedenis. Nou goed, wat men er vindt is glas- en loodramen, zelfs in die grot. Want de grot is in belangrijk deel dichtgemetseld, met vensters erin dus. Glas- en loodramen met uitbeeldingen van uit het leven van Maria Magdalena. En bovendien op een lager niveau in de grot zelfs een soort bron. Stromend water inderdaad. Het is er nat en koud bovendien. Zoals dikwijls in zo'n grot. De bron wordt genoemd naar Sidonius. Die haar daarheen begeleid zou hebben. Bovendien onderaan de berg in het nog vlakke land is een pastellerie. Zoals dat zo fraai heet. Daar ben ik nooit in geweest. Maar er schijnt een hele verzameling of een hele reeks van schilderijen over het leven van Maria Magdalena te zijn. Schilderijen uit 1913, dus dat is ook bepaald nog niet zo oud. Ik heb ze nooit gezien, maar sommige ervan staan afgebeeld hier en daar in boeken. Goed, verder wordt daar ter plekke wordt feestdag gevierd van Maria Magdalena uiteraard. Dat is op 22 juli. En in het bijzonder met kerst. En dat kun je zelfs terugvinden. Want vermoedelijk vinden wij in het In de prikkeldraad of het ijzerdraad langs de route vinden wij hulstakken van, die overgebleven zijn van kerst. Men versiert de hele route naar boven namelijk. En in de kerstnacht wordt midden in de nacht daar een nachtmis gehouden. Dus toch lijkt me toch best wel een leuke manier om kerstfeest te vieren. Of niet? Ja, en dan bezoekt men de grot van Maria. Leuk, hè? Alleen het is een andere Maria. Maar typologisch is het volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde Maria. Nou goed, dat leggen we dus nu vandaag weer eens niet uit, hè? Als we straks van de grot komen en naar Sint-Maximin gaan, is maar 18 kilometer, heb ik nauwelijks de tijd om u iets te vertellen onderweg. En in de kerk weet u, dat gaat niet zo makkelijk. Dan lopen we wat rond en praten we wat met elkaar. Maar ik vertel u dus nu vast wat we in die kerk van Sint-Maximin, of in Sint-Maximin, hebben te verwachten. In ieder geval is de kerk gebouwd boven over de crypte waar haar oorspronkelijke graf lag, want zo gaat dat dan. Het is eerst een grot, een crypte, daarna wordt er een kapelletje overgebouwd, daarna is het hele gedoe bedekt geweest in de tijd van de Saracenen, daarna heeft men het weer uitgegraven, vervolgens heeft men alsnog een kerk overheen gebouwd en in de loop der daaropvolgende 800 jaren heeft men natuurlijk nog van alles verbouwd aan die kerk, maar het is wel degelijk de meest oorspronkelijke plaats. Wat wij in de kerk onder andere vinden is een prachtige houten kansel met 7 afbeeldingen uit het leven van Maria Magdalena, met bovendien bovenop het klankbord, want zo heet het ding geloof ik, gewoon in Nederlands, het bord boven de kansel een uitbeelding van wat men noemt de hemelvaart van Maria, maar wat in werkelijkheid gewoon de uitbeelding is van haar dood. Wij vinden in die kerk veel schilderijen over haar leven, inclusief haar verblijf in La Centeboom, in de grot enzovoorts. Ook van haar bekering, van de voetwas, van de zalving van in ieder geval de voeten van de Heer Jezus enzovoorts. Wij vinden daar een basrelief, wat een woord hè, een basrelief in goud met afbeelding van haar inscheping. In de tijd, weet je wel, toen ze scheep gingen onderweg hier naar de Provence enzovoorts. Er is ook een hele kapel, dat is dan zo'n uitbouw aan de zijkant van de kerk, een hele kapel gewijd aan het leven van Maria Magdalena. Er is trouwens ook een kapel gewijd aan Sint Maximinus. Daar is een kapel gewijd aan Johannes de Doper, maar die moet je ook zien, want daar zijn ook 2 afbeeldingen. Met betrekking tot het leven van Maria Magdalena. Minstens 2, verder weet ik het zo gauw niet. En in de crypte, maar die is maar heel klein, daar kan je maar met een paar man tegelijk in en je kan elkaar er niet passeren. Dus het wordt even om de beurt. In de crypte vinden wij in elk geval de schedel van Maria met in plaats van haar op het hoofd een gouden kap enzovoorts. Dus achter hekwerk, dus het is toch niet al te makkelijk te bezien. Maar niettemin is het wel de moeite waard. Daar staan nog schrijnen naast met een stuk van haar arm. Helemaal in een gouden arm verpakt. Ik kan het ook niet helpen, ik denk dat ook niet uit. Maar vroeger had men daar minder moeite mee, denk ik wel eens. Nou goed. Daar wordt een lok haar van haar bewaard. Van haar haar heet zoiets. Het stukje huid wordt daar bewaard. Dat staat er niet bij. Er staat een opschrift bij. Noli me tangere of zoiets. In het Latijn. Raak mij niet aan. En dan weet je dus nog niet wat het is. Maar dat is dus dat stukje huid. Wat er in de tijd van alsnog van het hoofd is afgevallen. Enzovoort. Verder is er een prachtige sarcofaag. Die staat voor onder die reliekschrijnen in de crypte, een sarcofaag die men ooit voor Maria gebouwd heeft, van albast. Om voor de hand liggende redenen. Maar je weet niet wat je ziet hoor, een kist van zowat 2 meter, zo'n stenen sarcofaag, helemaal uitgesneden uit albast. Het is een vreselijk knap en bovendien een zeer kostbaar stukje werk. Ik meen dat bovendien van die kist alle hoofden in de afbeelding aan de zijkant zijn afgebroken. Of ik verwissel hem nu met een ander zo gauw. Maar alle hoofden zijn basiliërs, dus uitgesneden in die stenen met losse hoofden van allerlei figuren. Nou, die hoofden zijn inderdaad los, want men heeft geprobeerd er een prachtige deksteen, sluitsteen, deksel op te leggen. Als beeld van, liggend beeld van Maria Magdalena, prachtig marmer. Men heeft geprobeerd die steen erop te leggen, maar dat is misgelopen. Men heeft het ding laten schuiven of laten vallen en toen werden alle figuren onthoofd. Ja, misschien ben ik in de war, zuster. Maar,
is dat marmeren beeld?
Oh, dat is bij Marta. Sorry, ik vertel veel te snel. Dat is bij Marta in Tarascon. Laat me zitten. Dus het wordt een albasten. Ja, je hebt gelijk. Een albasten sarcofaag waar dus de hoofden nog aan zitten. Laten we het zo zeggen. De rest van het verhaal knippen we eruit en dan plakken we er straks weer aan als we naar Tarascon gaan. Even kijken wat we nog meer hadden. Nou, weet ik zo gauw niet. Als ik wat vergeten heb, hoort u het straks nog van mij. Eerst gaan we dus gewoon naar de grot en leggen deze pelgrimsweg af. In de voetsporen van vele koningen, pausen, bisschoppen. En inmiddels zijn we dan van La Sainte Baume onderweg naar Saint-Maximin. En halverwege deze route, dat wil zeggen vlak voor Saint-Maximin, wordt de plaats gemarkeerd waar de laatste ontmoeting zou hebben plaatsgevonden tussen Maria Magdalena en Maximinus, de rijke jongeling, die dus heel wat jonger was dan Maria, want daar komt het in de praktijk waarschijnlijk op neer. Volgens het verhaal, volgens de legende of hoe het maar heet, voelde Maria Magdalena haar einde naderen en ging op weg naar Aix, want daar zou Maximinus zijn zetel hebben, zijn domicilie. Maar Maximinus wist hoe het er met haar voor stond en ging dus onderweg haar tegemoet. En zij ontmoeten elkaar hier net buiten Saint-Maximin, is de gedachte, alwaar hij haar het vormsel toediende, vanzelfsprekend, maar vooruit. En waar Maria Magdalena zou zijn overleden. En van de engelen gedragen werd naar de hemel. Naar de geest althans, want lichamelijk is ze inderdaad in Saint-Maximin begraven, zoals ik al uitgebreid uiteen heb gezet. Maar bij het ingaan van Saint-Maximin staat inderdaad een pilaar met een soort beeldwerk erop. Hoe oud het is, weet ik niet, maar erg oud in elk geval. Vroeger ver buiten Saint-Maximin, tegenwoordig net bij het ingaan van Saint-Maximin, want de plaats is wat uitgebreid. Vandaar dat ik het vroeger nooit heb kunnen vinden. Maar een paar weken terug dan heb ik hem toch gevonden, uiteindelijk. We zullen proberen daar even te stoppen voor degenen die foto's willen maken. Zo bijzonder is het nou ook weer niet natuurlijk. Maar wij doen ons best. Daarna gaan we meteen door naar de kerk van Maria Magdalena. Daar is erg veel te zien. Zoals gezegd, de rondleiding is niet mogelijk. Daar kunnen we ook niet aan beginnen. Dus kijk zelf zo goed mogelijk rond, probeer te herkennen wat je ziet. Er is erg veel te zien aan afbeeldingen, schilderijen, houtsnijwerk en wat iets meer zijn. En in ieder geval de crypte bezoeken uiteraard met de schedel met goud overdekt. De schedel van de legendarische Maria Magdalena. Daarna krijgt u tijd genoeg om even het plaatsje rond te kijken, om eventueel souvenirs te kopen, om eventueel boeken te kopen voor zover aanwezig en eventueel om te lunchen. Maar we spreken dan nog wel even een tijd af waarop wij weer terug zullen keren naar Arlen. Ik ben alsnog door terecht gewezen. Want het ging niet over het vormsel, wat het maar wezen mag, maar over het sacrament der stervenden, ofwel het heilig oliesel. Hier, het monument waar we nu dus even langs rijden, is de uitbeelding van vier engelen die Maria ten hemel dragen, als het ware. Niet lichamelijk, want dat is helemaal niet de gedachte, maar in geestelijke zin. Recht vooruit, aan de rechterkant zien wij de kerk die ernaar gewijd is, waar we zo dadelijk. Voor vandaag, broeders en zusters, hebben we een uitgebreid plan. Dat ik u niet helemaal ga vertellen, omdat u anders zegt, ja, maar we hebben het niet uitgevoerd. Maar dan komt het omdat de dag te kort was. Wat wij doen is, wij gaan eerst even kijken daar naar de Montmajour. Een van die heuvels hier, waarvan Arles trouwens ook er één is. In dit voormalige moerasland. Montmajour heb ik op de heenweg, voordat we in Arles kwamen, al even aangewezen vanuit de verte. Wij maken daar nu alleen maar even een stop om te gaan informeren of nou eindelijk die crypte van Trophimus die daar is, of die eventueel bezocht kan worden. Zo ja, dan doen we dat morgen. Zo niet, dan gaan we gewoon weer verder. De enige keer dat ik er was, dat het hek open was en er dus in geweest ben, bleek de crypte niet bezocht te kunnen worden vanwege reconstructiewerkzaamheden. Ik heb het idee dat dat de gangbare smoes is om mensen weg te houden van historische plaatsen. Maar misschien is het inmiddels na een jaartje of twee, drie veranderd. Dus dat gaan we eerst even doen. Daarna vervolgen wij onze weg naar het meest noordelijke punt wat wij zouden bezoeken, wat ik u ook op de heenweg heb aangewezen. Namelijk Saint-Restitu. Mijn uitspraak, ik werk er elke dag aan. Ja. He? Het klinkt beter dan Saint-Restitutus, hè? Nou goed. Vooruit. Ook zo'n heuvel met een klein dorpje erop. En maar eveneens een crypte was daar. Maar daar hoort u later meer van. Van daaruit hopen wij terug te reizen weer naar het zuiden. Uiteindelijk naar Arles. Maar onderweg komen wij via Orange. Waar een bekende familie vandaan komt. Voor ons Nederlanders althans. Orange en Avignon. Met een heel bekende brug. Die overigens nergens toe dient, omdat het ding nooit afgebouwd is. Ze zijn nooit verder gekomen dan de helft van de rivier. Daar ben ik ook pas kort geleden achter gekomen. Maar vooruit maar. Le Pont d'Avignon. Men schijnt er wat op te doen volgens het liedje, maar dat heb ik ook nooit begrepen.
Staat er
namelijk op. Daar komen wij doorheen in elk geval. Verder weet ik het nog niet. Wij komen er in elk geval doorheen en zakken af naar het beroemde Tarascon. Om daar de kerk te bezoeken die gewijd is aan Martha, alwaar zij ook begraven is, et cetera. Zo ziet het er ongeveer uit. En ik hou je op de hoogte van. En nadat wij de Pont du Gard bezocht hebben, zijn wij inmiddels bijna bij Saint-Restitut. Dat wil zeggen de plaats die bekend is geworden als de plaats waar gewerkt werd door een Restitutus, de Latijnse bijnaam van de man die in werkelijkheid Sidonius schijnt geheten te hebben, de man van Sidon dus, maar die wij uit de Bijbelse geschiedenis kennen als de blindgeborene. En zijn graf vinden wij hierboven op die heuvel die we nu net precies midden achter ons hebben. De aardigheid is dat deze blindgeborene in de Bijbel in elk geval, als u het mij zou vragen, de belichaam is, of de belichaming, of de uitdrukking is van inderdaad opnieuw de 10 stammen van Israël. Als u de geschiedenis leest in Johannes 9, dan hebben wij van doen met iemand die blind geboren was en de vraag werd gesteld, waarom is dat? En het antwoord van de Heer Jezus was opdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. En de Heer spuugde op de grond en mengde zijn speeksel met het stof van de aardbodem. En ik moet het nou wat vlug vertellen, maar de gedachte is dat wat uit de mond des Heeren uitging is altijd een beeld van het woord Gods. En het woord Gods wordt vermengd met het stof der aardbodem. Dat wil zeggen, het woord is vlees geworden. Met de uitdrukking uit Johannes 1 in plaats van uit Johannes 9... Kortom, dat speeksel, dat slijk wat de Heer Jezus maakt, is een beeld van hemzelf. Daar komt het op neer. Het wordt gestreken op de ogen van deze blinde. En daarna stuurt de Heer hem weg en zegt hij heen naar het badwater Siloam en was u daar. En het badwater Siloam in Jeruzalem is de uitbeelding van de oudtestamentische geschriften. Het samengestroomde water. En het idee is dat men eerst een ontmoeting zou hebben met de Heer Jezus zelf, het vlees geworden woord. Door hem en via hem zouden de ogen geopend worden, zodat men alsnog inderdaad de schriften zou verstaan en de schriften geopend zouden worden. Uiteindelijk is het hetzelfde verhaal als in Lucas 24 in verband met de Emmausgangers. Namelijk, het is de Heer Jezus zelf die de ogen opent van degenen die blind zijn. Hij opende hun ogen dat zij de schriften verstonden enzovoorts. Waarna de rest van het hoofdstuk van Johannes 9 de discussie is over de vraag, als ik het nu weer vlug mag vertellen, over de vraag wie er nou eigenlijk blind is. Die blindgeborenen of die fariseeën, want daar gaat de discussie vervolgens steeds over. Hem worden steeds vragen gesteld en wat knorrig geeft hij daar antwoord op, steeds korter enzovoorts. En aan het eind stelt de blindgeborene de vraag aan de fariseeën feitelijk van ja, wie is er hier nou eigenlijk blind? En het punt is dat die schriftgeleerden in elk geval heel het Nieuwe Testament door de uitdrukking zijn van het ongelovige Joodse volk. En als er dan iemand tegenover staat, een tegenpartij is om zo te zeggen, is die vanzelfsprekend de uitbeelding van het andere deel van Israël. Namelijk niet van de twee, maar van de 10 stammen van Israël. Zodat steeds die figuren die wij hier in de omgeving tegenkomen, of de namen die we hier tegenkomen, in de Bijbel altijd die functie innemen. Namelijk, ze zijn de uitdrukking van hoe het licht wat voor de Joden bestemd was zou terechtkomen bij de heidenen in het algemeen en bij de 10 stammen in het bijzonder. Deze man, die Restitutus, Sidonius, de blindgeborene, of hoe hij heten mag, daarvan hebben wij een tombe in elk geval gezien. Gisteren reeds in Sint-Maximin, in dezelfde crypte als waar de overblijfselen bewaard worden van Maria Magdalena. Maar Maria Magdalena stond onder bescherming of onder leiding van Maximinus, dat was dus de rijke jongeling. Maar Martha stond onder leiding of begeleiding van de blindgeborene, waarvan we de plaats dus hier bovenop deze berg terugvinden. En daarna vestig ik er uw aandacht maar op dat de locaties al bijna altijd gelijk zijn. Ook hier een berg, vroeger een ook eiland, aan de Rhône immers, maar een berg met daarin een grot. Van die grot is niks meer te zien, maar de plaats heeft zijn naam in elk geval gehouden. Wat wij in ieder geval eerst zullen doen, tenminste dat proberen wij uiteraard, is een punt zoeken op die berg waarvan we het uitzicht hebben inderdaad over de omgeving. Valt niet mee, want het is bebost, maar het zal wel lukken, denk ik. Uitzicht over de Rhône, over de wateren in de omgeving, want zulke plaatsen gaat het altijd om. En daarna zullen we het dorpje bezoeken wat naar hem genoemd is. Er staan maar een paar huisjes enzovoorts. En één kerkje. De kerkje zullen we bezoeken, maar in de kerk worden de reliquieën van Restitutus inderdaad bewaard. Zonder dat er veel aandacht aan gegeven wordt, overigens, maar het is zo. En net buiten de kerkje vinden wij een bron. Daar wordt niet naar verwezen, maar dat doe ik dan wel. Hè. Vinden wij een bron met nog een inscriptie erbij die nauwelijks leesbaar is. Waarin inderdaad aangegeven wordt dat in de loop van de eeuwen de plaats een bedevaartplaats was, speciaal voor oogleiders. Dat zijn we wel eens vaker tegengekomen, bijvoorbeeld op de berg Hor. Weet u nog, de zwarte steen in de muur. De plaats waar Aaron stierf en waar hij werd opgevolgd door Eleazar, Lazarus. Eleazar. Want de gedachte is dat de naam van Aaron betekent onder andere dat hij licht is of licht brengt. Maar goed, daar gaat het immers om, in heel de prediking van het evangelie, dat licht uit de duisternis zou schijnen. En dat een volk wat in duisternis wandelt, dat is Jesaja 9, dat een volk wat in duisternis wandelde licht zou ontvangen. En welk volk dat is, staat erbij. Het volk wat leeft in Galilea der Heidenen, staat er echt allemaal bij. En dat Galilea der Heidenen mag dan wellicht het noorden van Palestina geweest zijn. Ik neem niet weg dat, als u mij vraagt, de belangrijkste en grootste betekenis van de term is dat Galilea der Heidenen in de eerste plaats hier, West-Europa in het algemeen, en zeker in provincia Gallica, gevonden wordt. Ook deze restitutus was een van de officiële groep van 12 die zich bevonden in de oorspronkelijke boot. En als antwoord op enkele vragen die ik voorbij heb horen komen. Trofimus komen wij in Handelingen pas betrekkelijk laat tegen als je met Paulus opreist in de richting van Jeruzalem enzovoort. Na Jeruzalem en waar hij in de tempel zou zijn geïntroduceerd. Dat moet dan toch geweest zijn nadat de man zich allang hier in Arlen gevestigd had. Want Trofimus wordt genoemd als een van de inzittenden van de boot met zijn 12 figuren en nog een paar de dienstboden, zal ik dat maar zeggen. Met andere woorden, hij moet dan toch vanuit Palestina meteen met Lazarus, met Jozef en Arimathea en de zijnen in Frankrijk terecht zijn gekomen. Als we hem later dus in Efeze vinden, sluit dat niet uit dat hij inderdaad van Efeze afkomstig was enzovoort. Maar hij had dan inderdaad al een aardige loopbaan als, zullen we zeggen, als zendeling achter de rug. Dat voor als antwoord op de redenering dat dat Trofimus pas veel later in de Bijbelse geschiedenis een rol zou spelen, pas geïntroduceerd zou worden. Het neemt niet weg dat de man al veel eerder aan zijn zendingsreizen begonnen zou zijn. In ieder geval, zo is het volgens Baronius uit 1623 zeg ik dan altijd maar. Maar daarna zeg ik maar dat de geschiedenis van Maria Magdalena en in bijzonder ook de geschiedenis van Martha en degene die met hen geassocieerd waren, dat die geschiedenis bekend is uit het manuscript van Rabanus. En dat is een geschrift. Nou, Rabanus leefde van 1676. Rabanus leefde van 776 tot 856 van onze jaartelling. En van hem is inderdaad een manuscript bewaard waarin hij een beschrijving geeft van het leven, in elk geval van Maria Magdalena, maar waar ook een stuk over Martha in voorkomt, en waarin zelfs een opsomming gegeven wordt van wie er allemaal hier in West-Europa gewerkt zouden hebben. En wat Toulouse betreft, broeder, dat wordt toegeschreven aan een Saturninus. En wat Orange betreft, waar ons Nederlands Koningshuis mee verbonden is en waar het de naam zelfs van draagt, wordt toegeschreven aan Eutropius. En Eutropius was ook een van degenen die zich in. En zo bezochten wij dan Sint Restituut, waar de overblijfselen van Restitutus, de blindgeborenen, weliswaar waren verdwenen. Verbrand en verstrooid in 1561 in de dagen van oorlog en de dagen van de kerkhervorming enzovoorts. En bij verrassing waren wij niet alleen in Orange om te lunchen, maar daar vonden wij in Orange dus alsnog. Ik was er ook voor het eerst, zuster, ik kon het ook niet helpen. Maar daar vonden wij dus alsnog in een kerk reliquieën van Eutropius, die beschouwd wordt officieel als een van de eerste bisschoppen van Orange uit de 5e eeuw. Maar dat berust op een misverstand. Beslot al in het begin van de 5e eeuw werd hier ooit een concilie gehouden. Later nog een trouwens. In de 6e eeuw nog een, dacht ik. Twee concilies. Zodat u maar ziet dat het een belangrijke oude plaats is van het christendom. Maar het verhaal is dat in de 5e eeuw net zo goed weer een figuur was die zich noemde met de naam van Eutropius. Maar hij noemde zich naar de allereerste bisschop, want ik blijf maar bij de terminologie. De eerste bisschop van Orange, Eutropius, een van de 12 die uit het gezelschap van Jozef en Arimathea. Dus het was ook heel duidelijk dat de man een vooraanstaande positie inneemt in de geschiedenis van de stad. Want in het oostportaal van de kerk vonden wij een glas in loodraam met een afbeelding van Eutropius. En bovendien was een speciale kapel aan hem gewijd waar een beeld stond gewijd aan dezelfde man. En daaronder een reliekschrijn met kennelijk een stuk van zijn arm. Of hij het zelf leuk vindt, weet ik niet. Maar het bewaart in ieder geval, daar gaat het maar om, het bewaart in ieder geval de geschiedenis als zodanig. En die functie heeft het dan voor ons in elk geval. Bovendien vonden wij links en rechts van het koor fresco's van Marta met een groot kruis in haar hand. Dat is haar attribuut, omdat ze daarmee geacht wordt de Tarasque getemd te hebben. En aan de andere kant de afbeelding van Maria Magdalena met als attribuut haar bekende kruikje van de olie. Nou goed, dat weten we dan dus ook weer. En onze laatste stop zal zijn vandaag in Tarascon, waar zelfs de hele plaats genoemd is naar de Tarasque. Wat het woord echt betekent, weet ik niet, maar ik denk dat het verband had met de Darak, namelijk de draak. De bekende uitbeelding van Satan. De meeste plaatsen is het verhaal over een draak die bedwongen wordt door Sint Michael, de aartsengel Michael dus. In dit geval heeft het verhaal een variant, namelijk daarin wat tegenwoordig dan Tarascon heet. Daar zou een draak, een of ander monster in de Rhône wonen, die de mensen verhinderde om de Rhône over te steken en die alle kleine kindertjes opvrat enzovoort. En daar is Martha bij te hulp geroepen en die temde het dier met het bekende kruisteken. Daarmee tem je trouwens ook een vampier, heb ik begrepen. Maar hoe die eruit ziet, weet ik nu nog steeds niet. Maar het is natuurlijk het bekende verhaal. Ik denk dat heel de legende een volstrekt symbolische betekenis heeft. En dat de Tarasque gewoon de uitbeelding is van de macht der duisternis, zoals die nou eenmaal heerste over dit volk wat in duisternis wandelde. Maar het zou licht zien. En daar gaat het maar om. En dat licht wordt uitgebeeld door het kruis, dat geacht wordt een symbool te zijn van het evangelie. Dat was in ieder geval de klassieke symboliek van het een en ander. In elk geval, Tarascon wordt geacht de plaats te zijn waar Martha geleefd, gewoond en gewerkt zou hebben. Overigens is het aardig even erbij te vermelden dat die twee zusters komen we in de Bijbel samen tegen. Aan de ene kant bij de opstanding van broer Lazarus. Lazarus die zo zonder meer een type is van Christus zelf. Via de connectie met Eleazar, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester. Lazarus is de naam Lazarus staat dus altijd voor het tweede hoge priesterschap, of anders gezegd het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En we hebben hem zelfs herdacht op de berg Hor, de berg waar Eleazar zijn dienst begon. Maar daar vinden we Maria Martha samen in de geschiedenis, dat is in Handelingen 12 als ik me goed herinner. En beide worden daarvoor gesteld als gelovigen. Maar aan de andere kant vinden we ze ook samen in het bijzonder uitgebeeld in de geschiedenis. Ergens in Lucas, het Lucas-evangelie, waar deze twee vrouwen bij elkaar waren, waar de Heer Jezus ook was. En waar we Martha vinden, bezig met veel dienens, heet dat in de Statenvertaling. En waar Maria gezeten is aan de voeten van de Heer Jezus om zich daar te laten onderwijzen. En degene die druk is met veel dienens, probeert dus haar zuster ook actief te maken in het werk, in de bediening en wat het maar wezen mag. Waarna de Heer Jezus zegt dat er echt maar één ding nodig is en Maria heeft het goede deel verkozen. Dat is niet grijs, dat is niet een beetje van dit en een beetje van dat, maar het is volstrekt zwart-wit. Het goede deel is namelijk, en dat staat er eigenlijk ook bij, het is een verwijzing naar een van de psalmen, het nummer ontschiet mij altijd, 21 of wat het maar is. Dus een verwijzing naar een van de psalmen, waar inderdaad staat dat maar één ding nodig is en dat men maar één ding zou begeren, namelijk onderwezen te worden in de tempel. En Maria is daar de uitdrukking van. Overigens, de naam Martha is volstrekt hetzelfde als ons Nederlandse woord meid. Of meestal met een verkleinwoord, omdat het anders zo hard klinkt, een meisje. Martha is gewoon meisje en dat betekent niet een jonge dochter, het betekent de dienstmeid. De vrouwelijke bediende, dus dat is wat het woord echt betekent. De twee gezusters zijn overigens gewoon een uitbeelding van de gemeente. Ze zijn overigens gewoon een uitbeelding van de gemeente, waarbij Martha staat voor de gelovigen uit het Joodse volk, degenen die onder de wet leefden en dus altijd druk waren met van alles en nog wat. En Maria is, zoals elke Maria, dus een uitbeelding van de gelovigen. Het zij uit de heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder dan een uitbeelding van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Wel, Martha wordt hier vereerd in Tarascon, omdat ze daar gewoond en gewerkt zou hebben. En daarbij moet ik dan maar vermelden dat Tarascon oorspronkelijk een eiland was in de Rhône. De Rhône stroomde dus aan beide kanten voorbij. En daar heb je dus het verhaal over de eilanden der zee. Het was dus wel degelijk oorspronkelijk een eiland. En inmiddels alleen nog een verhoging in het landschap. Daar is uiteraard een kerk aan haar gewijd op een zeer oude locatie in de stad. Namelijk vlakbij het kasteel wat bekend is als het kasteel van de goede koning René. Officieel bekend als koning René van Anjou. De man was meer kunstenaar dan koning overigens. Hij had zijn residentie in Aix-en-Provence, de hoofdstad van de Provence. Maar hij gaf er de voorkeur aan om in Tarascon.